Zijn hand begonnen is, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 85 en daarvan de eerste twee versen. Psalm 85. De eerste twee versen.
Thank you.
deze avond kunt u vinden in Gods heilige en vuilbaar woord. Wel uit de brief van Paulus aan de Romeinen en daarvan het 8e hoofdstuk nog vooraf. Doe mij belijdenis met de kerk van alle tijden en plaatsen van ons ongetwijfeld algemeen christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Romeinen 8. En zo is er dan geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachtloos was, heeft God zijn Zoon zendende in de gelijkheid des zondige vleeses en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn bedenken wat des vlees is, maar die naar de geest zijn bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vlees is de dood, maar het bedenken des geestes is leven en vrede. En daarom dan dat het bedenken des vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. En dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden des tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om dienstwil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onze lichaams. Want wij zijn in hopen zalig geworden. En de hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten onderzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heilige bidt. En wij weten dat degene die God lief hebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. Den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, omdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God het is het die rechtvaardig maakt, wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand God is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. En gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordig, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welk is in Christus Jezus onze Heer. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat een geheimen worden hier ook geopenbaard. In de brieven van Paulus, ook van de andere apostelen, in geheel uw woord. Maar ook zoals wij vanmiddag op catechisatie hebben overdacht, in de gelijkenissen van de heiland. Want daarin komt heel de leer aan de orde. En Christus is nooit van zijn leer te scheiden. O, hij mocht ons daarvan niet alleen overtuigen, maar ons daarin het leven geven, het eeuwige leven, u te kennen en Jezus Christus die gij gezonden heeft. En daar is zijn leer onlosmakelijk aan verbonden, want in strijd leven met uw woord en Christus op de lippen, daarvan zegt gij wie de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. En de vervalsing in onze dagen is openbaar. Gij hebt het ook in uw woord verzegd. Vele valse profeten. En het wordt in onze dagen niet meer onderschept. Want als wij gaan spelen met de sleutelen des hemelrijks, alsof het speelgoed is. Oh, gij kunt niet anders dan met uw oordelen komen. Zoals gij ook het oude Israël heeft gestraft wat van u afviel. Door de afgodendienst. En het is in onze dagen nog alleen maar erger geworden. Want de zonde wordt tot wet verheven, ook in de kerken. En er zijn nog regeerders in Zuid-Afrika die de sodomie uitbannen. Zowel in natuurlijke zin als in geestelijke zin. Heere, gij mocht die regeerders zegenen met de zegening uw heils. Gij mag er nog vele bekeren, want de Filistijn, de Tyriër, de Moor, gij zult ze toch toebrengen aan die grote Godstad, zodat geheel Israël zalig moet worden. En zalig zal worden, want uw huis moet vol worden. Oh, mocht ook de prediking van deze avond daartoe dienen. Om door u bediend te worden, om uw woord te mogen uitdragen naar de zin en mening des Heilige Geestes. Niet in rationele zin, zoals de politieke redens worden uitgesproken, want dat heeft met preken niks te maken. Uw woord moet geproclameerd worden. En met stemverheffing, want gij zegt, verheft uw stem met macht. Heren, het wordt om alles niet meer verstaan in onze dagen, in onze rationele dagen. En daarvan is men zelfs afgeweken. Er is geen geloof, er is geen verstand, maar gij doet uw kerk toebrengen. Door de rechte prediking van uw woord, Heren. Dat we het nog mochten horen, deze en die is in Sion geboren, gedenk de weduwe en de wees, zoveel allerlei leed en beproefde. Uw arme volk wereldwijd, doch rijk in Christus, want gij houdt u over een ellendig en arm volk. Maar die zijn wel zo bewapend dat ze levensgevaarlijk zijn en dodelijk voor de vijand. Heren, dat we het zo mochten verstaan. Dat dat ons leven mag zijn. Om uw rechten te doen gelden. Niet door onszelf, maar door uw lieve geest. Kom over en help ons in. En dat het werkelijk mag zijn. Reformatie 2022. In Jezus willen aanbidden. Geliefde, we hebben vanmorgen gehoord dat al de profeten, en met name, daar was de prediking uit Micha 3, dat die gepredikt hebben voor de Israëlitische koningen, stadhouders, vorsten en profeten, priesters. En dat zij de volle raad Gods hebben gepreekt, niet voor een geselecteerd groepje, zoals er vandaag in de dag wordt gedacht, omdat dominees Pilatus dominees geworden zijn, die menen dat het koninkrijk Gods alleen gepreekt kan worden voor een geselecteerd groepje. Nee, want dat is ook de zendingsopdracht. Hè? Want in het Oude Testament werd er geen zending bedreven in die zin, maar in het Nieuwe Testament was de opdracht waarin de Heer Jezus ook volgaat. Ga dan heen, onderwijst al de volken dezelfde dopen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. En dan moeten die volken ook onderwezen worden in de leer van Christus. Want Christus is nooit isoleren van zijn leer. En dat wordt in onze dagen natuurlijk algemeen gedaan. Wat hou je dan over? Christus in de Belial. En daar kom je ermee bij God niet mee door. Want het ware geloof kan dat absoluut niet. Anders zou het geen gave God zijn. Want wat God schenkt, dat is volmaakt. Waar gaat het hier over? Romeinen 8. Dat is een heel reformatiehoofdstuk. Want ik heb al gezegd, de kerk heeft altijd weer vernieuwde reformatie nodig. En als men zich blind staart op een herdenking van de reformatie onder Luther en Calvijn, ja, nou, dat is feitelijk afgoderij. Feitelijk afgoderij, want als je de huidige priesterschap confronteert met een doorgaande reformatie, nou, dan slaan ze als een vet geworden jeesgeren achteruit. Maar ik zal u bewijzen dat ook, dat wordt in onze dagen meer en meer verheerlijk zelfs, want dan kunnen ze de zonde aan de hand houden. Dat is het, als je die twee mensleer aan de hand houdt. Dat komt bij Rome vandaan. Dat is voluit Rome, dat leert Gods woord nergens, ook niet in Romeinen 7. Als Paulus zegt, en indien ik geen ik doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat ze goed is, dat heeft niks te maken met een tweemens. Want dat wordt hier bewezen, ook in de Romeinen 8. Het leven van die oude mens onder de wet, dat is ons leven van nature. Ons aller leven van nature. En je kan niet tegelijk onder de wet leven en onder het evangelie. Dat is niet mogelijk. Er zijn maar twee geestelijke standen, staten moet ik zeggen. Je staat is of onder de wet als een natuurlijk mens, of onder het evangelie door de heerschappij van Christus. En dan ben je een nieuw schepsel, want al het oude is voorbij gegaan. Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. Al het oude is voorbij. Al het oude van die oude mens onder de wet. Want Gods woord leert geen twee mens, maar een oude mens onder de wet en een nieuwe mens onder de genade. En als hij daarvan afwijkt, ja, dat is een vreselijke gifmenging van wet en evangelie, van vlees en geest. He, dus dan leren ze een schizofreen mens, want die bestaan wel in de natuur. Schizofrene mensen, ik heb ze wel ontmoet. Maar een schizofrene mens heeft in feite twee geesten. Je moet dat zo niet onderstaan dat dat letterlijk is. Nee, maar de ene dag is die zus. Of zelfs het ene uur is die zus en het andere uur is die zo. Dat zijn schizofrene mensen. Daar kan je niet op aan, want wat ze vandaag beweren, ontkennen ze morgen. En dat moeten we goed verstaan als je dat in het geestelijke betrekt, die twee mens. Een schizofreen mens. Dat is echt godslasterlijk. Echt godslastelijk. En heel de reformatorie priesterschaar zit erin verstrikt. In die twee mensenleer. Want dan is het sterven van de wet. Leren ze noodzakelijkerwijs als een proces. Want dat komt daar niet uit wat Paulus zegt. Weet je, die drogistenzoon. Die dominee van de Sluis. C.A. van de Sluis. Die leert. Ja, dat gold alleen voor Paulus wat hij daar schrijft in Romeinen 2 vers 19. Kijk, zo maken ze er echt van af. Want dan geldt het voor hun niet. Dan kunnen hun er een proces van maken. Dan zijn ze altijd stervende, zonder dat ze ooit komen tot het gestorven zijn. En dat is een ontzettende duivelse leer. Want dat leert Gods woord nergens. Nou. Je bent gestorven of je leeft nog in de zonde. Eén van de twee. Je bent aan de zonde gestorven of je leeft er nog in. Eén van de twee. En dat is ook in de verklaring en het verstaan van de twee wegen leer. Je hebt een brede weg en je hebt een smalle weg. Maar die een stervensproces leren ten aanzien van die oude mens. Dat doet zelfs de catechismus. Dan leer je drie wegen. Dan leer je er ook nog een weg tussenin. Want dan ben je er nog niet aan toe. En dan hoop je dat het nog eens mocht komen te gebeuren. Ja, ja. Maar die twee mens leren, dat is een verschrikkelijke, vergiftige vermenging van vlees en geest. Nou, dat komt Paulus hier door de inspiratie des geestes wel te onderscheiden in Romeinen 8. Want die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Als Paulus dan zegt in Romeinen vers 14... De wet is geestelijk, doch ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Hoe kon die vleeselijke Paulus dan God behagen? Kijk, dat is nou de strukkeling en er is door de loop der eeuwen is er nooit geen helder antwoord op gekomen van de zijde van de theologen. Ook niet van de reformatoren, want daar zijn ze genees aan toegekomen. Aan die leer van de oude mens en de nieuwe mens. Niet goed aan toegekomen, laat ik het zo zeggen. En in de nadere reformatie hebben ze die twee mensenleer weer omhelst en de wet door een achterdeur naar binnen gehaald. Dat heb ook zelfs de afval in de hand gewerkt. Want bij een twee mens kun je altijd die oude mens onder de wet de schuld geven dat je zonde bedrijft en in de zonde valt. Dan kan je nog de zonde aan de hand houden. Want zo listig als een vos hoe een mens in elkaar zit, ik kan het in woorden niet uitdrukken. Zo listig als een rat. Ja, zo moet je jezelf leren kennen voor God. Want daar kan je het niet in uithouden, in die onoprechtheid. Want dat is één aan één geschakelde manipulatie van vlees en geest. Paulus leert het totaal anders. En ik kan het uit meerdere plaatsen bewijzen van de schrift. Ik ben door de wet gestorven, geldt voor al Gods volk. Niet alleen voor Paulus, al Gods volk. Romeinen 7 vers 9... Toen het gebod kwam is de zonde weder levend geworden, maar ik ben gestorven. Niet stervende, maar gestorven. Waaraan? Aan die oude mens. Hij is de oude mens doodgestorven. Terwijl gij de oude mens hebt afgelegd en de nieuwe mens hebt aangedaan. Dus het is of, niet en. Nou. Kijk, dat is nou de bedorven theologie in onze dagen. Dan smokkelen ze die oude mens door de enge poort. Die komt er niet doorheen, want die is te lang, te breed. Dan kom je echt niet doorheen. Nou. Ik ben gestorven. Kijk, dat gebeurt er nou voor die doorgang door de enge poort. Daar worden alleen lijken doorheen getrokken. Want de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Wijken hiervan af. Het is niet mijn leer. Ik heb het niet verzonnen. Dat wordt in Gods woord geopenbaard. Die in het vlees zijn. Als Paulus zegt geheel vleeselijk te zijn verkocht onder de zonde, was die niet in het vlees. Ja, dat openbaart het vlees natuurlijk niet. Want het vlees verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. De Joden verstaan niet, die konden het niet verstaan. Want die dachten alleen maar in het verlengde van het doet dat er werd. Nou, dan kom je er nooit achter. Dan kom je er nooit achter, al zou je 10 keer dokter afstuderen in de theologie. Dan weet je het nog niet. Dan weet je het echt nog niet, nee. Die in het vlees zijn, wie zijn er in het vlees? De mens van nature. Zolang die nog niet tot de kennis van Christus is gekomen door die waarachtige wedergeboorte en bekering, is die nog in het vlees. Dat zijn de twee staten die Gods woord ons predikt. In het vlees zijn, dat betekent onder de wet zijn, in de zonde leven. In de geest zijn, betekent onder de genade verkeren. Dan ben je overgezet van het rijk der duisternis in het rijk van eeuwig licht. En dan ben je ook aan de zonde gestorven. Dan heerst de zonde niet meer over je. En wat Paulus opzond, je wou me toch niet vertellen, kijk, dat heb natuurlijk ook bepaalde oudvaders hebben dat geleerd, dat Paulus Romeinen 7 uitspreekt voor zijn bekering. Nou, dat is natuurlijk een grote joke, laat ik het zo maar zeggen. Dat is een grote joke. Nee, na ontvangen genade komt Gods volk tot dat inzicht. Nog geheel vleeselijk te zijn en blijven tot je laatste snik. Hoe komt dat? Door dat lichaam der zonde. Maar daar is het leven uit. Die corpus van die oude mens moeten ze meetossen tot hun dood toe. Dat leert Gods woord.
Dus als Paulus daarover klaagt, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en der dood? Dat is niet van die oude mens, want daar was hij van voor. Maar dat lichaam der zonde en des doods, daar moeten we in verkeren. Zolang we aan deze zijde van het graf verkeren. Dus dat leert Gods woord, daar is het leven uit. Uit die oude mens, daar is het leven uit. Maar dat lijk van die oude mens wordt nochtans vlees genoemd. En daarom zegt Paulus, alzo is dan de wet heilig en het gebod heilig en rechtvaardig en goed. Is de goede mij dan de dood geworden? Dat zijn verre. Maar de zonde is mij de dood geworden. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Verkocht onder de zonde. Dan lijkt het erop of dat Paulus nog een slaaf van de zonde is. Nee, nee. Dat zegt hij in dat voorgaande vers. Maar de zonde is mij de dood geworden. Opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigen door het gebod. Ja, kijk, als wij nog aan de wet hangen, de wet maakt de zonde levend. De wet klinkt je aan zijn claim. Doe dat en gij zult leven. En zolang je er niet aan voldoet. Maar Paulus voldeed eraan, want hij roemt niet in dat lichaam der zonde, maar in Christus. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dat is de roemtaal des geloofs. En dan gaat hij verder in hoofdstuk 8. Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Want dat is de hoogste stand van het geestelijke leven, wat Paulus hier opzomt in het tweede gedeelte van hoofdstuk 7. En hij begint met te zeggen, ik spreek tot degenen die de wet verstaan. Daar begint hij mee. Nou, Paulus verstond als geen ander de wet, want hij was door de wet aan de wet gestorven. En dat wordt ook verbonden, Romeinen 7 vers 9, en zonder de wet zal leven ik eertijd. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde wederlevend geworden, doch ik ben gestorven. En dan verwijst de kanttekenaar heel terecht naar Galaten 2 vers 19. Ja, ik ben door de wet gestorven. Dat is wel een mysterie gebleken in de nadere reformatie, zelfs in de reformatie. Luther heeft er wel enige woorden aan gewijd, maar als je zijn verklaring van de gelaten brief leest, dan besteedt hij maar een klein gedeelte aan de gelaten 2 vers 19, en dat is de belangrijkste tekst in heel de gelaten brief. Want dat is het criterium, daar komt het op aan. Dat is de toetssteen voor het ware geloof. Want die naar het vlees zijn, Paulus gaat het dan in hoofdstuk 8 helemaal gedetailleerd uitleggen. Want die in het vlees zijn, dat betekent onder de wet verkeren. Die bedenken wat des vlees is. Die bedenken aardse dingen. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Dus ook heel het zielenleven, dat is anders, totaal anders georiënteerd. Of je onder de wet leeft of onder de genade. Totaal twee verschillende levens. De een is een leven in de zonde en de ander is een leven door vrije genade. Een leven uit Christus. Want dat zegt Paulus ook. Als je in het vlees verkeert, dus als een oude mens onder de wet, dan bedenkt hij de dingen die des vleeses zijn. En het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Nou, dat is niet een big difference, dat is een eeuwig verschil. Dat is een eeuwig verschil tussen die rijke mannen, tussen de arme Lazarus. En dan kun je zien, dat leven van die arme Lazarus, dat werd in die rijke manswereld niet geteld, het was niet een tel. De Heer heeft niet vele edelen, niet vele wijzen, maar het uitschot van deze wereld heeft God uitverkoren in Christus. Ja. Wij zouden het ook overslaan als dat aan ons werd overgelaten in onze natuurstad. En dan zouden we allemaal mensen naar de ogen zien. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet vals niet. Die oude mens onder de wet, die schermt wel met de wet, die vlacht wel met de wet. Maar hij ondertussen onderwerpt, die zegt de wet gods niet. De fariseërs hebben zich nooit onderworpen aan de bediening des doods, die van de wet. Want de Heer Jezus zegt, ze zeggen wel, dit doen en dat nalaten ze, zo. Maar zelf raken ze de wet nog met geen vinger aan. Nou, daar kan je het aan toetsen. En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Dat is in zijn absoluutheid geschreven. Maar dat geldt niet voor Paulus die dat in Romeinen 7 uitklaagt vanwege dat lichaam der zonde. Dat kan je toch verstaan? Dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. Want als je maar bedenkt dat je wel een vroom mens bent, dan heb ik eigenlijk geen hoop voor je. Daar geeft Gods woord geen hoop voor. Nee, want Christus, als wij nog krachteloos waren, is er zijn de tijd voor de goddeloze gestorven. En daar gaat de Heilige Geest je altijd aan herinneren. Aan je komaf, vanwege je diepe val in Adam. En dat Christus het uitschot der wereld, dat dood lag te bloeden op de vlakke des veld, heeft opgeraapt, heeft uitverkoren. Daar gaat de Heilige Geest je altijd weer naar terugleiden. Ja, nou dan is er geen roem mogelijk dan alleen in Christus, want wie roemt, die roemen in de Heer. Doch gij die er zijt, niet in het vlees, niet onder de wet, niet een oude mens onder de wet, maar gij zijt in de geest. Gij zijt van die staat onder de wet overgezet, want gij zijt er oude mens gestorven, gij zijt er wet gestorven, want de wet, de claim van de wet, ligt alleen en uitsluitend op die oude mens onder de wet, niet meer op die nieuwe mens onder de genade. Dus Paulus klaagt hier niet over de oude mens onder de wet, want daar was hij aan gestorven. Romeinen 7 vers 9. Ik ben gestorven. Romeinen 6. Gij zijt gestorven. Galaten 2 vers 19. Ik ben door de wet gestorven. Colossensebrief. Gij hebt de oude mens uitgedaan en de nieuwe mens aangedaan. Waar hij hier over klaagt in Romeinen 7, is dat lichaam, dat lijk van die oude mens. Daarom wordt het ook het lichaam der zonde genoemd. Het lichaam des doods. Kijk, die hele tweemensleer, dan ben je half onder de wet en half onder de genade. Zie je hoe schizofreen dat is, hoe vals dat is, hoe zielsbedrieglijk dat is. Als dat je leven is, dan ben je nog geheel onder de wet. Als je half onder de wet bent en half onder de genade, ben je helemaal onder de wet. Want Gods volk is van die staat onder de wet bevrijd. En die oude mens is gestorven ineens en vergoed. Alleen dat lichaam des doods, dat moet je meedragen tot je dood toe. Maar dat is het lichaam des doods. Daar zit geen leven meer in. Het is enkel vlees. En daarom struikelt Gods volk dagelijks in de zonde. Maar omdat die oude mens gedood is, leven ze niet meer in die zonde. Want dat behoort geheel tot de staat onder de wet. Die oude mens leeft in de zonde. De nieuwe mens, het nieuwe schepsel in Christus, niet meer. Want hij is der zonde gestorven. Hij is die oude mens gestorven. Die oude mens dood gestorven. Toen het gebod gekomen is. Want de wet is de bediening des doods. Met heel die tweemensleer wordt de wet als de bediening des doods gelogend. Nou, dan bedrieg je eigenlijk voor de eeuwigheid. Want dat leert Gods woord duidelijk, dat de wet de bediening des doods is. God heeft er een wet bij gegeven, opdat de overtredingen zodanig overvloedig zouden zijn. Dat zegt Paulus in Romeinen 7 vers 9. Eertijds leefde ik zonder de wet, maar toen het gebod kwam, toen de bediening des doods over me heen viel, me overviel, werden de zonden levend en is die last der zonde zodanig geworden dat ik er onder bezweken ben. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Kijk, daar heb je nou die oude mens dood. Dat wordt nergens meer geleerd, want ze zijn allemaal nog half oude mens en half nieuwe mens. Mensen, mensen, wat een bedrog. En daar is de reformatie ook niet aan toegekomen. Nauwelijks. En weet je wat die tweemensleer heeft veroorzaakt? Dat men de wet weer door een achterdeur naar binnen hebt gehaald. Om erop te leunen en op te steunen. Kijk, dat behoort nou geheel toe aan die oude mens onder de wet. Dan ben je nog een oude mens. Als je op de wet kunt leunen en steunen. Maar Gods volk steunt op Christus in deze woestijn van het leven. Geheel en al. De Heer wiens werk ik roemen zal. Wat is dat toch een armzalige en rampzalige leer, die tweemensleer. Dus dat betekent dat Gods volk schizofreen is. Want dat is een tweemens. In de natuur. zijn er vele schizofrene mensen, maar in het geestelijke niet hoor. Nee, dan ben je geheel een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. Al het oude van die oude mens is voorbij gegaan. Behalve dat lichaam des doods. Ja, dat heeft de Heere zo gewild. Opdat hij genade zou verheerlijken. Opdat wij ons niet zouden verheffen. Want dat lichaam des doods is enkel vlees. En de apostel leert, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar, goed verstaan, dat nieuwe schepsel in Christus is niet meer in het vlees. Ondanks dat hij dat lichaam des doods moet omdragen. Maar in de geest, want hij is overgezet in het koninkrijk van Christus. Mensen, als je dat niet verstaat, ik wil het ook niet aan je verstand praten. Maar als hij daarover gaat redeneren, ja, hoe zit het nou eigenlijk? Ben je nog geheel onder de wet? Die oude verrotte mens ben je daar nog? Voor God verdoemelijk, onder de toren Gods. Want dat is niet moeilijk te verstaan voor het geloof. Dat is niet moeilijk te verstaan voor een kind van God die door Christus is vrijgemaakt. Want dan heb je die vrijheid in Christus ervaren door het geloof. Dan wandel je in die vrijheid. Want die door de Zoon zijn vrijgemaakt zullen waarlijk vrij zijn. Dan ben je niet meer half onder de wet en half onder de genade. Na de wedergeboorte geldt het, na de vrijmaking door Christus, sta dan in de vrijheid met welke Christus ons vrijgemaakt heeft. En word niet wederom bevangen met het juk der dienstbaarheid. Alsof gij nog een oude mens zijt. Dat is een vervloekte leer. En daar hebben die gelaten zich door laten betoveren. En dan moest Paulus te meer met een scherpe bestraffing aan te pas komen. Zijt gij nou in de geest begonnen en voleindigt gij in het vlees? Kijk, daar heb je het nou. Heel wat reformdom, dat maakt zich wijs kinderen Gods te zijn. En ze verkeren nog geheel onder de wet. En weet je wat daarvan het gevolg is van die twee mens leer? Een Christus en de Belial leer. Dat is het hoor. Als je in dat droombeeld leeft. Een oude mens te zijn en een nieuwe mens. Dus een twee mens. Dan leef je in een droomwereld. En dan kan je allerlei zonden aan de hand houden. Weet je wat dat is? Met twee woorden gezegd. Christus en de Belial. Dat is die twee mens leer. Dat is Christus en de Belial. En je gaat je eigen echt voor eeuwig bedriegen. Daarom klinkt er geen getuigenis meer van al die dominees. Want ze verkeren allemaal onder de wet. Er is er niet één aan de wet gestorven. Dat is echt het criterium hoor. Maar als Christus je hebt vrijgemaakt, dan kan je niet meer meesmuilen met die beleiders en die valse leraars onder de wet. Dan ga je ze tegenstaan. Dat is een waarachtige vrucht uit Christus. Want met die twee mensen leer kun je van de zonde altijd die oude mens nog de schuld geven. Het is ook een verrekte laffe leer. Want dan doe je het offer van Christus teniet. Die beleiders en die valse leraars die beweren een twee mens te zijn, die leven niet uit Christus. Maar geheel uit de wet. Net als de fariseeën. Nou, dat is de godsdienst van vandaag hoor. En weet je, omdat ze die strafrede van Christus jegens de fariseeën hebben verworpen, omdat ze denken net als de broers van Jozef vroom te zijn, daarom zijn die refo-kerken stuk voor stuk allemaal afgevallen. Het is afval. Die twee mens leer werkt de afval in de hand. Want dat is Christus en de Belial. Dat zijn godlogenaars. Kijk, daarom is het zo'n vervloekte leer, die twee mens leer. Dat proces onder de wet, dat stervensproces, dat bestaat helemaal niet. Na ontvangen genade. Je bent gestorven of je leeft nog in de zon. Even beide. Kijk, Gods volk is wel stervende. Die oude mens is wel stervende, het stuk der ellende. Maar al breekt het stuk der verlossing aan, dan ben je gestorven. Ik ben door de wet der wet gestorven, niet meer stervende. Gestorven. Mensen, dat is toch een bevrijdende leer voor iemand die onder de wet zucht in de dienstbaarheid. Want daar vaar je mee ter helle. Nou, dat is je gelukkigste dag. Als die bevrijding aanbreekt in Christus, dan ben je geheel verlost. God heeft u wel gedaan. Dus in Romeinen 7 klaagt Paulus niet over die oude mens, want die had hij niet meer, die was hij niet meer. Hij was in Christus verlost. Hij was een geheel nieuw schepsel. Maar waar klaagt hij over? Hij klaagt over dat lijk. Dat stinkende lijk van die oude mens. Maar vanwege dat lichaam des doods struikelen we dagelijks in velen. Omdat God genade wil verheerlijken. Hij wil geen engelen op aarde. Hij wil begenadigde mensen. Dat zijn de ware kinderen Gods. Kijk, en daarmee bewijs ik ook dat die predikanten niet van God geroepen zijn. Want als je dit geheim niet kent, dan kun je Gods woord niet recht preken. Dan zal je altijd wet en evangelie vermengen. En dat nemen zelfs de valse leraars in de mond. Dat ze daar zogenaamd voor waar, ik hoor het kort ook zeggen, en hij doet niet anders dan wet en evangelie vermengen. Vlees en geest. En vroom vlees, dat, kijk maar naar de uitspraken van Steef de Bruin. Zijn mond is gladder dan olie, zijn woorden zijn zo soft als boter. En het is enkel vijandschap tegen God. Want hij doet niks anders dan liegen en bedriegen. Beproef de geest of ze het God zijn. En geloof niet in iegelijke geest. Ook niet als die reformatorisch vroom praat. Dat zegt helemaal niks. Dat zegt helemaal niks. Dat betekent nog niet dat bij zo'n mens de genade in Christus verheerlijkt is. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft. Kijk, ik heb het vanmorgen gehad over de inwonende Heilige Geest. Dat is absoluut noodzakelijk te kennen. Daar begint het niet mee. Het begint met de werking van de Heilige Geest in het stuk der ellende. En die trits, die zal ook nooit veranderen. Ellende, verlossing, dankbaarheid zal nooit veranderen. Daar neemt de Heer nooit afstand van. Ja, als de kerk, de triomferende kerk, met de strijdende kerk verenigd is, dan houdt dat op te bestaan, want in de hemel is geen ellende meer. Maar ellende, verlossing en dankbaarheid, als de Heilige Geest de wereld gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan kom je erachter dat je in het vlees leeft. Dan kom je erachter dat je enkel vijandschap tegen God bent. Dan kom je erachter dat je enkel vijandschap tegen God kan bedenken. Dan kom je erachter dat je geheel vlees bent. En dat wordt na ontvangen genade ook al beleden, maar met één verschil. Met één verschil. Dat Paulus wil niet zeggen in Romeinen 17, het tweede gedeelte, dat hij nog in het vlees leeft. Nee, want hij is daardoor Jezus Christus van bevrijd. Het heb Goden belief zijn zonen mij te openbaren. Dat wist Paulus al toen hij dit schreef. Dus als wij dan meegaan, en dat leren al die kerken, en dat zullen ze ook nooit opgeven. Want dat is ook zo'n Roomse afgod. Dan moet iedereen voor bukken en buigen. Allemaal kleine zieltjes kweken. En ik heb vanmorgen al gezegd, Baudet heb wel onbewust, want daar weet hij niks van, maar onbewust de vinger bij de wonden gelegd, dat er geen strijders meer zijn binnen dat christendom. Daar heeft hij volkomen gelijk in. Hij bedoelt het natuurlijk met een vleeselijke strijd. Daarom heb ik gezegd, als hij zich niet bekeert, komt hij in dezelfde put van degene die hij bestrijdt. Maar hij heeft wel daar een groot punt, hoewel hij daar niks van weet, want hij heeft geen geestelijke kennis. Dat zegt hij ook zelf en bekent hij een heiden te zijn. Maar Poetin heeft het bijvoorbeeld wel klaar en duidelijk gezegd, dat de hele Westen, dat heeft haar christelijke roots verraden. Daar heeft die man volkomen gelijk in. Dat is de waarheid. Maar je moet niet denken dat die kerken, die revo-kerken, tot die erkentenis komen. Laat staan dat ze er afstand van nemen, laat staan dat ze daar tegen gaan getuigen. Dat zal niet gebeuren, want die afval is compleet. Die afval is helemaal compleet. Maar dat onderscheid tussen het leven onder de wet, dat behoort volkomen tot die oude mens. En het leven onder de genade behoort volkomen tot die nieuwe mens. Daarom zegt een apostel ook, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, niet voor een deel, maar geheel. Geheel. Dan heeft Christus je tot zijn eigendom geslagen met ziel en lichaam beide. Maar wat is nou de aanval van Gods volk? Als ze op zichzelf ziet, ja, hier, Paulus, geheel vleeselijk, te zijn verkocht onder de zonde. Maar daar eindigt hij niet in. Nee, want hij is daar in en door Christus van verlost. Ik alleen dat mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Hij was ervan verlost. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Anders, dan heb je nooit die roemtaal in je hart. En dan komt het er ook niet uit. Dan roem je alleen maar in het vlees. Dan roem je alleen maar in het doet dat. En dat noem je dan evangelie. En zo is er ook die ketterij ingeslopen. Ik ben door het evangelie in de wet gestorven. Dat klinkt natuurlijk ontzettend vroom. Maar het is de grootste duivelse ketterij die je maar bedenken kan. Want dan zou het evangelie, de bediening, des doods zijn. Vreselijke leringen zijn dat. Vreselijke leringen. De reformatoren hebben in de bressen gestaan. Baudet zegt eigenlijk, dat is nou niet meer zo. En daar heb je volkomen gelijk in. Hoewel hij daar die linken niet kan leggen. Want hij weet daar weinig of niks van. Hij zal het woord reformatie wel eens gehoord hebben. Hij zal de naam Luther wel eens gehoord hebben. Maar hij kan dat geen invulling geven. Maar hij heeft toch onbewust heeft hij de vinger bij de wonden gelegd. Want het huidige christendom bestaat alleen maar uit losers. En dan bedoel ik het westerse christendom. Want ik heb u ook vanmorgen geciteerd hoe die Afrikaanse dominees tegenover die sodomie staan. Weet je wat ze zeggen?
Disgusting.
Ze zeggen dat is bij ons heel geen issue. Want dat is zo onnatuurlijk, niemand heeft het erover. Dan spuigen ze allemaal op de grond als dat woord klinkt. En zo moet het zijn, zo moet het zijn. Kijk, die zijn nog gewetensvol. En die zijn nog niet van de natuurlijke gaven beroofd. Maar heel dat Westen, ook die dominees, we hebben het vanmorgen opgelezen. Heel dat volk verkeert in de duisternis. Dat betekent niet dat de Heer dan die profeten ontslaat om het woord maar niet meer te preken. Nou, dat zal doorgaan. En dat zal hun oordeel alleen maar des te zwaarder maken als ze dan zich nog niet bekeren. Denk erover hoor, want je kunt met de godsdienst geen game maken. En indien Christus in uw lieder is, kijk, dat is het geval als wij onder de genade verkeren. Dan zijn we verlost van het vonnis der wet. Daarom hebben we die verse gezongen. En dat heerlijke vers dat komt straks nog. Dan wordt genade waar ik blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Daar is de wet helemaal mee eens. Met het offer van Christus. Met die voldoening van Christus. Daar is de wet volkomen mee tevreden. Dan wordt genade van waar ik blij ontmoet. Ja, die komen dan bij elkaar in Christus. Als Christus tussen treedt. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen, want ik heb verzoening voor hem gevonden. Nou, dat wonder van vrije genade. En dat gaat de Heere steeds weer bevestigen. Dan leer je de kracht van het bloed van Christus kennen. De vergevende kracht, de almachtige kracht. Ja, het geloof is een almachtig ding. Dat zal ik je echt vertellen. Want het geloof ziet niet alleen de dingen zoals God ze ziet. Naar de mate ervan, want wij hebben niet een volkomen geloof zoals Christus een volkomen geloof had, want hij is de voleinde des geloofs. Christus zag niet met mate. Hij kende niet met mate. Hij had de Heilige Geest niet met mate. Dat had hij allemaal volkomen. Maar wij kennen ten dele, wij profeteren ten dele. Wij hebben geloof naar de mate. Wij hebben de Heilige Geest naar de mate des geestes. Het is alles met mate. Dat betekent niet onvolkomen. Nou. Gisteravond keek ik nog naar het heelal. En dan zie je die miljoenen sterren, als je lang blijft kijken, dan beginnen ook die kleine sterretjes je op te vallen. Dan zeg je, jongen, toen Abraham naar de sterrenhemel moest kijken en de Heere zei, zo zal uw zaad zijn. Nou, dat was zoiets ongelooflijks, want er staan miljarden sterren in het heelal. Maar dan zie je dat die kleine sterretjes hetzelfde licht afstralen als die grote sterren. Daar komt God niet aan tekort in geestelijke zin. Een emmer is vol, een vingerhoed is vol. Ze weerspiegelen allemaal iets van de volheid van Christus. Van het licht dat van zijn aanzicht straalt. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster. Dus dat ten aanzien van het onderscheid in het leven des geloofs. Je hebt zuigelingen, je hebt jongelingen, je hebt vaders in de genade. Dus dat onderscheid tussen het leven onder de wet, dat is een leven in de zonde. Het leven onder de genade, dat is een leven uit Christus door genade. Vrije genade. Wordt dat genoemd. En in de geest degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont. Kijk, daarom is dat zo'n criterium. Je moet de Bijbel wat dat betreft herlezen. Ja, dan kom je er nog niet achter. Dus de Heilige Geest moet je het openbaren. En dan weet je het. Dan weet je het naar de mate des geloofs. En in die kennis is geen plafond. Was dan op in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Nou, als Gods volk een rechte inleving hebt, dan staan ze nog onder aan de ladder. Want dat is niet een weg omhoog, dat is een weg naar beneden. Want dan ga je ook meer en meer verstaan dat de smaadheden op Christus gevallen zijn. Dan word je ingeleid
in het heiligdom van zijn lijden. Kijk, dat is onlosmakelijk met het leven des geloofs verbonden. Jesaja 53, die christologische psalmen, ja, die krijgen dan zoveel waarde voor je ziel. Want dat is, Christus is de verdienende oorzaak. Maar hij is ook de toepassende oorzaak. Hij is niet alleen een middelaar van werving, hij is ook een middelaar van verdiensten. En daarin gaan zijn ambten allemaal heerlijk schitteren. Zoals die profeet is, zoals die als priester is en zoals die als koning is. En hij zal als koning heersen, van zee tot zee zal hij regeren. Oh, dan gaat dat hele genadekabinet zijn symfonie laten klinken in je ziel. Dat is iets van het hemelleven ga je dan kennen, aan deze zijde van het graf. En als die indrukken al zo heerlijk zijn, wat moet dan de hemelse heerlijkheid wel niet zijn? Wat moet dan wel die volheid, die hoogste trap van de wedergeboorte wel niet zijn? Dat wordt door iedereen ontkend, zelfs kort ontkend, dat hij zei, ik lees nergens in het woord van een wedergeboorte in ruimere zin. Dat leert Gods woord wel. Ik zou het ook letterlijk noemen. Als Petrus zegt, dan hebt hij het gehoord, een rijk is dan mogelijk om in Gods koninkrijk in te gaan. Gelijk geschreven is, als een kabel moet je rijgen door het oog van de naald. En dan zeggen ze, ja, wie kan dan zalig worden? Roepen de discipelen uit. En Petrus begint er nog eens een beetje dieper over na te denken. Hij zegt, wat zal ons dan geworden? Moet je horen wat Christus dan zegt. Gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. Dat is de wedergeboorte in ruimere zin. En daarvan zegt Paulus, naar die hoogste trap van die wedergeboorte in ruimere zin, daar jaag ik naar. Had hij het dan niet? Nee, hij was nog niet in de hemel. Dus daar jaagde hij naar die volkomenheid van die volmaakte trap van de wedergeboorte. Want dat is het hemelleven. Dat is het hemelleven. Dan zal die blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Dus Gods woord leert wel zo overduidelijk voor het ware geloof. Hoor. Voor het ware geloof. En als je niet de wet gestorven bent, dan zit je altijd maar te knoeien met die wet. Daar hebben de oudvaders in de nadereformatie ook mee geknoeid. Zelfs van de groep. Hij was er niet uit. Nee. En de Puritijnen waren er helemaal niet uit. Nee. En Marcus Kolbrugge was er achtergebracht. Ja. Huntington was er achtergebracht. Ja. Er zijn er wel. Er zijn er wel. Maar dat zijn maar de enkelingen die dat onderscheid van die oude mens onder de wet en de nieuwe mens onder de genade voluit hebben gepredikt vanuit Gods woord. Dat zijn er niet zoveel geweest. Nee. En als je nou het eigendom van Christus moet zijn, dan moet je eerst natuurlijk je leven vinden in Gods woord. Dan is ook Gods woord is een lamp voor je voet en een licht op het pad. Daar ga je dan uitputten. Dat is je voedingsbodem. Dat is je onderwijsregel. Dat is je genaderegel. En daarin gaat de Heer zijn kerk voor. Ik zal maken dat gij in mijn geboden zult wandelen. Wat moet de mens daarvan meebrengen? Kijk, die vrije genadeleerde die is zo verduisterd in onze dagen. Met het doet dat de wet vermengt. Een mens moet in beweging komen. Wat een arm evangelie. Dat is nou dat evangelie van hartkruis. Daarmee zijn de kerk helemaal verkankerd. Die mens komt even in beweging. Wat moet de Heer dan nog doen? Wat moet de Heer dan? Ja, je moet vluchten tot Jezus. Je moet dit, je moet dat. Je moet... En er komt geen mens in beweging. Het aanbod van vrije genade. En niemand neemt het aan. Niemand neemt het aan. Zonder de schenking. Dan kun je aannemen wat je wil. Maar dat is allemaal leeg hoor. Dat is allemaal leeg. Nee. Johannes de Doper was daarin onderwezen. Hij zegt, niemand kan iets aannemen tenzij het hem van de hemel niet gegeven is. Kijk, die schenking. En wat is die schenking? Christus zelf. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem geloven, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar dat wordt dan wel toepassing. Dan heb je hem voor eerst niet gekend. Voorheen niet gekend. Maar dan ken je hem. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En dan gaat de Heer Jezus zich bekendmaken. Ook in de vrijspraak van het evangelie, in de vergeving der zonden. Dat is het eerste in de wedergeboorte. Christus is het begin der schepping Gods. Ik heb het al zoveel keren gezegd vanuit Gods woord. Hij is ook het begin der herschepping Gods. Het begint met de werking des geestes. Maar dat is nog geen wedergeboorte. Als de Heilige Geest de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan ben je nog steeds onder de wet. Ja. Kijk, die heerlijke verklaring, wat Paulus
hier ook geeft, want wij hebben niet ontvangen de geest der dienstbaarheid. Dat is ook altijd verkeerd verstaan. De geest der dienstbaarheid is niet de Heilige Geest. Dat is die geest, die bedorven geest van die oude mens onder de wet. Want wel zeker heeft die oude mens onder de wet een geest, een wil, om te willen wat de duivel wil. Dat is een geknechte wil, daarom staat er ook een dienstbare geest. Dat is een slaafse geest. Dat is niet de Heilige Geest, staat die notabene ook met een hoofdletter. Nou, dan versta je het wel goed verkeerd. Want wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, zegt Paulus op een andere plaats. Wij hebben niet ontvangen een vreesachtige geest. Dat is allemaal die dienstbare geest, slaat allemaal op die geest van die oude mens onder de wet. Maar wat hebben we dan ontvangen, Paulus? Gij hebt ontvangen de geest der aanneming. Dat is de Heilige Geest. Tot kinderen, door welke wij roepen, Abba Vader. Dat is de Heilige Geest, dat slaat op de inwoning van de Heilige Geest. En die komt alleen maar in je wonen op grond van de verzoening. Dat is altijd een heilige orde hoor. Want je hebt natuurlijk van die geestdrijvers, ik heb die Oost-Orthodoxe christenen. Ja, dat is hun taal. De Holy Spirit, en dan krijg je een heel verhaal. Maar je hoort nooit over Christus, je hoort nooit over de vergeving der zonden. Dus dat zijn wel gruwelijke ketterijen die ook de Reformkerken tot afval hebben gebracht. De leer van de rechtvaardiging van de goddelozen, daar heb je de reformatie. En wij hoeven in die zin de reformatie niet meer te gedenken. Dat is niet verachten, nou, zo bedoel ik het niet. Maar de kerk moet altijd weer gereformeerd worden. Wat is dan die doorgaande zaak? De kerk, met een hoofdletter, moet onderwezen worden wat Paulus hier uiteenzet in Romeinen 8. Ook in Romeinen 7, daar moet je in gebakerd zijn. En dan moet je nader onderwezen worden in Romeinen 8. Want dat leven gaat verder. En hoe staan de zaken? Dan krijg je dat zakelijke onderscheid van je eertijds. Paulus spreekt er ook van in Romeinen 7 vers 9. Eertijds leefde ik geheel zonder de wet. Onder de wet, zonder de wet. We zijn in Adam antinomiaan geworden. Wetteloos. Dat is het leven van die oude mens. Dat is een wetteloos mens. Want hij neemt wel de wet erbij, maar hij wordt gaande wettelozer. Hij overwint vandaag deze zonde en dan komen er 1000 voor terug. Daar kom je pas achter, gelijk de apostel bevond. Toen het gebod kwam, is de zonde wederlevend geworden. Hij dacht dat hij ze allemaal overwonnen. Nou, daar kom je dan goed achter, want dat geldt met name voor een mens met ingebeelde vroomheid. Nou, dat gaat de Heere bij de een hardhandig. Bij de ander met zachtere hand, maar ze komen allemaal in die trechter terecht. Want die trechter, voor de doorgang door de enge poort, kom je in de trechter. Ik wou vluchten, maar ik kwam nergens. Maar daar heb je geen uitvluchten meer. Ken je hierin, ken je daarin? Je zit als het ware. En dat is de situatie van een mens van nature. Dan kom je erachter dat je in het net van de duivel verstrikt zit. Want daar zijn we ingesprongen, moet een vrijwillig in het paradijs. Maar dan kom ik daarachter, dan word je ervan overtuigd. Die wettische ontwaking. Dat is ook absoluut noodzakelijk. Het heeft niks met de wedergeboorte te maken. Want toen Judas tot die ontwaking kwam, verhing die zich. Dus daar kan nog alle kanten op. God weet wie die trekt. Hij kent degene van eeuwigheid al, die de zijne zijn. Maar dat weten wij niet. Dan moeten we worden achtergebracht. En dan kom je achter. Als Christus zich in je ziel openbaart door woord en geest. Zoek het niet buiten het woord om. Zoek het nooit buiten het woord om. Niet in visionaire verschijning of iets dergelijks. Door woord en geest. De doden zullen horen door woord en geest. De stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. In hem, door hem, uit hem. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Dus hier brengt Paulus toch weer een waarschuwing aan die bekeerde Romeinen, want er zou eens een hypocriet zomaar tussen kunnen zitten. Ja, dat had Paulus niet in de hand. Paulus kon geen mensen bekeren. Daarom, hij preekt de volle raad Gods. Hij zegt hier eigenlijk, als er hier nou zitten die zich inbeelden in Christus te zijn, dan zou ik je één ding zeggen, zolang je naar het vlees leeft, dan zij sterven. Die drievoudige dood. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, dan zet die heel Gods volk voor een onmogelijkheid. Want eigenlijk staat dat er niet. Met name Kolberger heeft dat juist uit de grondtalen vertaald. Hij zegt, er gaan veel mensen, die zijn al verloren gegaan door de verkeerde vertaling in de Statenvertaling. Hij zegt het nog grover, die zijn er al mee ter helle gegaan. Want dat leert de geest niet. Weet je wat de geest leert? Dat gij die werking des lichaams gedood hebt. Want als die oude mens gestorven is, dan heb je ook die werkingen zijn ter ziel. U zegt, kunt u dat uit het woord van God bewijzen? Ja, dat kan ik uit het woord bewijzen. Want er staat geschreven in Galaten 5 vers 24, maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Houd dat vast, want anders keer je altijd terug naar die oude mens. Maar die ligt in het graf. Terugkeren naar die oude mens, dat is geestelijke hoererij. En hoererij, er zullen geen hoereerders in het koninkrijk van God binnengaan. Die worden niet toegelaten. En dat geldt ook voor geestelijke hoererij. Als je in die geestelijke hoererij leeft, en dat geldt vanzelf ook als je in lichamelijke hoererij leeft, dan kom je de hemelpoort niet door. Dus al degenen die zeggen dat sterven aan de wet is een proces, die zullen de deur gesloten vinden. Want dat is echt zielsbedriegelijk. Gods volk is gestorven. Met hem gestorven. Indien gij dan met hem gestorven zijt, zo zult gij ook met hem leven. Indien het zo is. Paulus is geen hartenkenner. Hij zegt maar, indien het zo is. Als gij nou Christus mag kennen. Als gij met hem gestorven zijt, dan zult gij ook met hem leven. Gij zijt gestorven. U zegt, het lijkt er niet op. Houd de tafel. Dat gij wel der zonde dood zijt. Want zo is Christus eenmaal der zonde gestorven, alzo ook gij lieden. Of wil je het beter weten? Raadpleeg je met je bevindingen. Dan heb je heel de Heilige Geest niet nodig. Dan leef je onder de wet. Met al je zogenaamde bevindingen. En al je zogenaamd geloof. Je moet in Gods woord geworteld zijn. En daaruit je sappen betrekken. Ja, dat leert het vlees niet. Dat leert enkel de inwonende geest. Kijk, Gods volk wordt veel aangevochten. Niet omdat ze vlees en geest zijn. Nee, maar omdat ze geheel vleeselijk zijn. Verkocht onder de zonde vanwege dat lichaam des doods. En nochtans niet in het vlees leven. Niet meer onder de wet verkeren. Kijk, dat is altijd door de eeuwen heen totaal verkeerd verstaan. Zelfs door de reformatoren, Calvijn leert ook de wet en regel des levens. Nou, dat moet je echt overboord gooien. Want als Calvijn je in de weg staat, gooit die man overboord. En dat bedoel ik in een zekere zin. Die ketterij moet overboord geworpen worden. Of je komt ermee om. Even beide. Onlangs schreef hij mij een man. Ja, hij zegt die computer en dat internet. Hij zegt, ik maak er misbruik van, dus ik heb heel die computer op de vuilnishoop gegooid. Ik zeg, je had je eigen beter zelf op de vuilnishoop kunnen werpen. Maar kijk, een mens doet maar aan symptoombestrijding. Dat is het bewijs dat je onder de wet leeft. De wortel moet afgesneden worden. Je kan je computer en je kan heel je huisboedel op de vuilnishoop gooien. Het zou je niet baten. Het zou je niet baten. Want de wortel van alle kwaad, dat zit in je bedorven hart, niet in de computer. Ik zeg niet, als hij er nou misbruik van maakt, dat hij die computer niet weg moet gooien. Maar gooi je eigen erbij. Gooi je eigen erbij. Op de mesthoop. In de aanvaarding van je welverdiende straf. Dus leg je hoofd maar op het blok, want verloren is het toch al. En het is voor die oude mens onder de wet verborgen hoor. De verwerving van Christus, hem kostte al die plagen, die smarten en die hoon. Dat is voor die oude mens ten eenenmale verborgen. Hij haat het. En dat zijn ook die mensen die die twee mens leren en van het sterven aan de wet een proces maken. Dat zijn de meest vijandige mensen. Hoe vroom ze ook praten. Daar zit altijd een angel van vijandschap in. Als je ze met deze zaken confronteert. Die mensen zitten altijd met de wet te vrijen. Met de wet te hoereren. En als je ze daarmee confronteert, dan barst er een adder uit. Nou moet ik u ook preken, gemeente. De wet is de wet van God. De wet is heilig en goed. Dus als je met de wet een loopje maakt, dan sta je ook aan de verkeerde kant. En dat betekent dat je ook nog onder de wet verkeert, onder de toren van God. Want in het leven van Gods kinderen wordt de wet volledig en heerlijk vervuld door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Maar dan kom je eerst als een weduwe openbaar. Paulus spreekt in Romeinen 7 vers 1. Ik spreek tot degene die de wet verstaan. En als hij half-half, nog half vlees en nog half geest, dan heb je nou het half verloste christendom.
Nou.
Want dat leer je als je een tweemens leert. Dan ben je half om half. Zo kocht mijn moeder het brood bij de bakker. Een half om.
Ja.
Nou, dat is in het geestelijke hoererij. Dus daar kom je dan voor eeuwig mee om. De hel ligt vol met die schizofrene twee mensen. Dat zal ik je vertellen. In de naam des Heren. Wij moeten overgezet worden van het koninkrijk des duivels in het koninkrijk van Christus. En die twee mensleer, dus vlees en geest, half onder de wet, half onder de genade. Weet je wat dat ook heeft uitgewerkt? De oprichting van de SGP. Want de SGP is opgericht door zo'n twee mens. G.H. Kersten. En dat klopt ook, want alles wat Van der Staaij zegt is schizofrene onzin. Alles wat Steef de Bruin zegt is schizofrene onzin. Dat blijkt allemaal verrot vleeselijk te zijn. De oprichting van het RD. Het blijkt allemaal, is alles leugen en bedrog. Fake nieuws. Gemanipuleerd. Vals. Gediaboliseerd. Kijk, dat is allemaal de uitwerking van die tweemensleer. Dan veroorlooft de mens allerlei zonden aan de hand te houden. Het kwade goed te heden en het goede kwaad. Sodom de hand te reiken. Rome de hand te reiken. Kerken oprichten waar God niet vanaf weet. Dat is allemaal gevolg van die tweemensleer. Dat is een leer van Christus en de Belial. Maar kunt u nou verstaan dat het leven des geloofs een aangevochten leven is? Een bestreden leven is, dat gaat geregeld met Jannen overboord. Vanwege de aanklevende zonde. Daar wordt Gods volk ook mee bestreden. Maar we moeten naar het woord terugkeren. Wat heb ik met uw bevinding te maken als Gods woord ons betere dingen verkondigt? Daarom moet ik erop wijzen dat die gebiedende wijsvertalingen in de Statenvertaling, dat geldt voor het leven des geloofs niet meer. Daar is geen gebod die gebiedt. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dat staat er niet. Heb ze gedood. Het geldt wel voor die oude mens onder de wet. Opdat hij eronder verloren zou gaan met dat gebod. Want dat is een gebod uit de wet. Dood dan uw leden. Dat zegt niet het evangelie. Het evangelie zegt, gij hebt ze gedood. Maar voor die oude mens onder de wet geldt, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Daar komt hij niet aan toe, want daartoe is hij onwillig en onmachtig. Dus dat betekent dat we onder dat gebod verloren moeten gaan, als een verloren zonder openbaar moeten komen in de aanvaarding van onze welverdiende straf. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en de begeerlijkheden. U zegt, ja, maar die zonde dan. Als dat de aanvechting is, dat is goed. Want Paulus werd er ook mee aangevochten in Romeinen 7. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Hij was ervan verlost. Dat zegt hij ook. Ik dank God door Jezus Christus onze Here. Gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. Gij zijt niet meer in het vlees, maar in de geest. En als je dat gaat mengen door die tweemensleer, dan ben je eigenlijk een duivel. Ik hoor die van de sluis nog zeggen, ja, dat wat Paulus zegt in Galaten 2 vers 19, ik ben door de wet gestorven, dat gold alleen voor Paulus. Hij zegt, maar dat is een proces. Heel je leven lang. Nou, dan van de sluis, dan ben je nog onder de wet als een oude verrotte mens. Zelfs Klaas Veldman die zegt dat een proces is. Het is een leugen. Gij zijt gestorven. Gij hebt die oude mens uitgedaan. En die nieuwe mens aangedaan. Kijk, die leraars, en ze doen het allemaal, die twee mens leren. En die beweren dat het sterven aan de wet een proces is. Omdat de catechismus dat zegt. De afsterving van de oude mens. Die liegen. Dat zegt het woord ook dat ze liegen. Lieg niet tegen elkander. Terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis. naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Weg met die hoerachtige leugens. En als hij ermee geconfronteerd wordt, dan geef hij deze preek maar te luisteren. Niet omdat het van mij is, omdat het Gods woord is. En dan moet ik u nog even bepalen, bij die verkeerde vertaling van de Statenvertaling, Efeze 4 vers 22 zegt bijvoorbeeld, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheid der verleiding. Gods volk heeft die oude mens uitgedaan, want dat heb ik u net bewezen uit Colossenzen 3 vers 9. Lieg niet tegen elkaar, terwijl gij uitgedaan hebt, de oude mens met zijn werken, want als die vertaling juist zou zijn in Efeze 4 vers 22, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheid en verleiding, dat is dan volledig in strijd met Colossenzen 3 vers 9. Dat kan niet. Dus in Efeze 4 vers 22, daar staat feitelijk geschreven, te weten dat gij die vorige wandel van die oude mens hebt afgelegd. Daarom zegt Kolbrugge, met die verkeerde vertaling in de Statenvertaling, of beter gezegd met het verkeerd verstaan van die uitdrukkingen in de gebiedende wijs, want dat geldt wel voor die oude mens onder de wet. Maar aangezien dat Paulus zich richt tot de kinderen Gods, ja, dan hebben die Statenvertalers toch wel een vergissing gemaakt door dat in de gebiedende wijs te vertalen. Ik denk dan ook dat ze hun oor te luisteren hebben gelegd bij die catechismusopstellers ten aanzien van de afsterving van de oude mens. Nou, dat leert Gods woord nergens. En daarvoor zegt Kolbrugge, met het verkeerd verstaan van die gebiedende wijs uitdrukkingen ten aanzien van die oude mens is al menige beleider ter hel gevaren, omdat ze met zulke verkeerde vertalingen de wet weer oppakken, onder de wet geblazen worden, in de dienstbaarheid geblazen worden. En je kan het wel laten staan als je het maar betrekt op die oude mens. Want die oude mens moet die oude mens van zich werpen en het kleed der gerechtigheid van Christus aantrekken, waarmee Gods volk overkleed is. Maar omdat dat voor die oude mens niet is weggelegd, omdat die geheel leeft van de werken der wet, hebben ze er maar een tweemens van gemaakt. Versta je het nou een beetje? Gaat het licht nou een beetje op? Want het evangelie is zo helder en klaar, dat schenkt wat de wet eist. Maar dat moet je dan wel op de gehele geloofsleer betrekken. Ik heb al gezegd ten aanzien van die vrijmaakplicht die geopenbaard staat in Ezechiël 3 en 33 en ook wat Paulus daarvan zegt. Ja, dat is geen opdracht waar je mee aan de slag moet. Dat is voor het geloof, als je tenminste de inwoning van de Heilige Geest bezit, een heilige vanzelfsheid. En degene die het nalaten, die verkeren als een tweemens onder de wet, onder de toren Gods. Ja, ik moet het maar zo scherp prediken, want je kan toch zien dat door de eeuwen heen het alleen maar bergafwaarts is gegaan met die kerken. Vanwege die leer. De homofilie naar binnen gehaald en er een sticker op geplakt van celibatair. Dat is een vrucht van die tweemensleer. En het is een verrotte vrucht. Hetzelfde geldt voor de ondertekening van die sodomitische Nashville-verklaring. 235 dominees hebben die ondertekend. Dus dat betekent heel de reformpriesterschaar bestaat uit die twee mens. Die bedorven twee mens. Die verzonnen twee mens. Die Roomse twee mens. Weet je wat dat is? Weet je welke leer die ondertekenaars van die Nashville-verklaring aanhangen? Christus en de Belial. Maar Gods ware volk onder het kruis laat zich eerder doodschieten als die Nashville verklaring ondertekenen. Want dat is verraad jegens Christus. Die twee mens, die zogenaamde twee mens, pleegt voortdurend verraad jegens Christus. En die staan gelijk aan die pausbezoekers. Want dat is ook Judas verraad jegens Christus. En het wordt allemaal gekerstend in onze dagen. En waarom ziet de Heer nou geen zonde in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël? Omdat hij ziet op het kleed
der gerechtigheid van Christus en niet wat erachter is.
Dat betekent niet dat Gods volk maar vrij kan zondigen. Want dat is de kerk van vandaag. Dat is Christus en de Belial. En als Gods volk in de zonde valt, dan brengt de Heer, dan brengt de Heilige Geest weer op dat punt van waarachtig berouw. En dat is een vrucht van Christus. Het waarachtige berouw is een vrucht uit Christus. Hij hoeft Petrus maar aan te kijken in de zaal van Caiaphas en hij gaat naar buiten om bitterlijk te wenen. Of heb je die vernieuwde genade niet nodig? Leef je maar van het volwerpelijke. Leef je maar van, ja, Paulus zegt dat het zo is, dus daar moet ik mijn eigen man mee tevreden houden. En je hebt heel geen ervaring meer van vernieuwde godsontmoetingen. Nou, dan leef je in een verachterde stand. Dat is verachtering in de genade. Ja, dat moet Gods volk ook aangezegd krijgen. Steeds weer, werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Want de zoon der dienstmaagd, dat is die oude mens onder de wet. Werp die dienstmaagd uit en haar zoon. Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon van vrije. Maar voor Gods volk geldt, ze hebben die dienstmaagd en haar zoon uitgeworpen. Ze hebben die oude mens uitgedaan. Ze hebben die oude mens afgelegd en die nieuwe mens aangedaan. Maar het staat zo dikwijls geschreven, als je het maar betrekt op degene die in de dienstbaarheid leven. Tot de zulke komt het gebod. Werp het uit. Dood aan uw leden. Opdat ze eronder verloren zouden gaan. Kijk, dat is de onmogelijkheid voor de oude mens onder de wet. Maar kijk, daar kom je voor de afsnijding te staan. Dan moet dat laatste draadje nog doorgesneden worden. Want de Heilige Geest leert geen geestelijke zelfmoord om dat te bedrijven. Nee, de Heere doodt en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen en er weder uit opkomen. De Heere doodt en de Heere hanteert voor die dood met DT de wet. De wet heeft mij gedood. Die oude mens der werken wordt dan gedood. Nou mensen, het is zo helder en klaar in Gods woord wordt dat voorgesteld. En daar heeft Gods ware volk geloofsbevinding van. En al die ketterijen die in onze dagen aan de hand gehouden worden, dat is met geen pen te beschrijven. Dat is allemaal gevolg van die tweemensleer. En dat is ook een bewijs dat Galaten 2 vers 19 geheel onbekend is binnen het refendom. Geheel onbekend. Ik heb u nou bewezen dat dat de afval in de hand hebt gewerkt. Die hele van God vervloekte tweemensleer. Want dat is roos. Als Christus tot de ziel zegt, ik leef en gij zult leven. Dan staat er een nieuw schepsel op in en door Christus. En er zijn ook de bewegingen en de werkingen van die oude mens onder de wet gekruisigd. Kijk, dan moet je niet denken aan een onzedelijke zonde of zoiets dergelijks. De werkingen van het lichaam, dat is het vlees. Dat is ons bestaan onder de wet. En dat zij je toestemmen na ontvangen genade geheel vleeselijk te zijn. Maar dan heb je toch je redding gevonden in en door Christus. Kijk, dat is de difference. Dan word je substantieel niet een ander mens na de wedergeboorte. Nou, mens van vlees en bloed. Exact hetzelfde als iedereen. Maar met één verschil. In de wedergeboorte ontvang je een nieuwe wil. En dan is die wil van die oude mens gedood. Want die oude mens is gedood. Dan heeft hij geen wil meer. Dan heeft hij geen hart meer. Dan heeft hij ook geen verstand meer om te zondigen. Denk er goed om hoor. Gods volk heeft geen verstand om te zondigen. En ze zijn enkel vlees. En Paulus zegt, naar dat lichaam des doods gerekend. Het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. Omdat het kwaad mij naar baar legt. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van die oude mens? Nee, daar was die van verlost. Van het lichaam deze doods. Van het lijk van die oude mens. Van de corpus van die oude mens. Om dat te verstaan, dat openbaart je vlees niet. Nou, dan moet je echt van God geleerd zijn. Wil je ook de zakelijkheid van deze dingen naar waarde schatten. En met vrucht daaruit leven. Met vrucht daaruit leven. Die in het vlees zijn, kunnen God er niet behagen. En net heeft Paulus gezegd, ik ben geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Niet Als een oude mens onder de wet, maar als een nieuwe mens onder de genade. Want die zal dat hartelijk erkennen. Dat dat corpus van die oude mens, dat lichaam der zonde, geheel vleeselijk. Hij kan dat lichaam niet de schuld geven. Hij zegt, ik ben het. Kijk, dat is nou de rechte ontdekking. Dat is nou de rechte stand voor God. Jozef broeders die riepen het uit, wij zijn vroom. Maar Acher, hij zegt, ik heb geen mensenverstand. En ik heb de wetenschap der heiligen niet gekend. En hij kende er alles van. Hier, Paulus, Romeinen 7, tweede gedeelte. Spreekt op degene die de wet verstaan. Dat betekent, dan ben je aan de wet gestorven, anders versta je de wet niet. Heel eenvoudig. En er is geen dominee die het kent, hoor. Vraag ze er maar op af. Hoe ben je nou aan je vijandschap gedood? Want die oude mens is enkel vijandschap. Die is enkel vlees, dus enkel vijandschap tegen God. Ook dat lichaam der zonde is enkel vlees. Maar dat is overwonnen door de geest. Door de overwinning van Christus. Over hel, duivel, zonde en vlees. Kijk, en daar heb je nou de difference. Daar heb je nou de difference. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Dan heeft de geest Gods de overhand. Ik heb de overhand verkregen, eerder door Christus. Dan mag ik uitroepen, wij zijn meer dan overwinnaars. Door hem, die het vlees, de duivel, de wereld, en vooral het vrome vlees, de vijandschap heb overwonnen en teniet gedaan aan het kruis. Want wij zijn ook gedood, wij zijn ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Ja. En hier heb ik het geheim. Omdat hij enkel vlees geworden is. Het woord is vlees geworden. Hij is tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden zijn, volk des Heren, gerechtigheid Gods in hem. Dan mag je de duivel naar verwijzen, naar Golgotha. Daar hangt mijn oude mens. En die oude mens is in het graf van Christus gebleven. Want wij zijn met hem begraven. Met hem gestorven. Met hem begraven. En die nieuwe mens is met Christus opgestaan. Want Christus is in het vlees gekomen. In de gelijkheid des zondige vleeses. En dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Daar heb je nou de bekering van Gods volk. Als dat toepassing is tenminste. Als dat toepassing is. Dat moet bevindelijk gekend worden. Ja, want geloof is ook bevindingen. Denk er goed om. En dan zeggen ze natuurlijk, ga niet om bevinding. Dat zeggen alleen degenen die er geen kennis aan hebben. Kijk, weet je waarom? Dat regime Rutte, die nieuwe wereldorde, Klaus Schwab, zou de zaken kunnen pushen. Dat 666-proces kunnen pushen. Omdat er het getuigenis van Gods ware volk niet meer klinkt. In 's lands vergaderzalen. En ook niet in de kerken, hoor. Je ziet het ook in de Tweede Kamer. Wat er nou, zeg maar, die hele hetze rondom die rioolrad-video van Gideon van Meijeren. Dat gebeurt ook in de kerken. Dat gebeurt ook in geestelijke zin. En waarom stort Steef de Bruin met zijn reformatorische media zich als een tijger op Gideon van Meijeren? Omdat hij een tweemens is. Dus dat betekent geheel onder de wet. Dan bestrijd je ook de klokkenluiders in horizontale zin. Of beter gezegd, dan diaboliseer je die klokkenluiders ook in horizontale zin. Net wat Steef de Bruin met die Udo Ulfkotten gedaan heeft. Dat was een lafhartige fysieke moordaanslag. Dat is daar allemaal de oorzaak van. Namelijk van die niet bestaande tweemens, doch geheel gereformatoriseerde tweemensleer. Ja, want als je rechtstreeks in de vrijheid mag staan en de werken van Christus gaat verkondigen van zijn verwerving en als middel van toepassing, staat dan in de vrijheid. Dat betekent ook roem in Christus, in zijn onfeilbaar woord. Ik roem in God, in zijn onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Nou, dan gaat heel die priesterschaar je haten, omdat ze daar geen kennis in hebben. Want anders zou je wel wat anders horen. Iemand die in de vrijheid en in de dadelijke vrijheid van Christus mag verkeren, daar worden alle kerkelijke pijlen des duivels op afgeschoten. Omdat die twee mens volledig heeft afgerekend met het kruis, met de ergernis van het kruis van Christus. Opdat ze niet vervolgd zouden worden. Mensen, mensen, als je dat niet ziet, dat dat de kerk van vandaag is, dan ben je nog blinder als een mol. De geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus, daar heb je nou een voorbeeld, een praktijkvoorbeeld van een tweemens en van een geheel nieuw schepsel onder de genade. Die rijke man leefde alle dagen vrolijk en prachtig. Dat is het leven van die oude mens onder de wet. Dat is ook die twee mens, want dat is ook het leven onder de wet. En die arme Lazarus was in en door Christus vrijgemaakt. En wat had hij? Kerkbezoek, domineesbezoek, support van dominees? Nee, hij was erdoor verworpen. Hij had slechts een couple dogs tot zijn gezelschap. Dat is het leven van de kerk onder het kruis, buiten de legerplaats. En er is geen dominee die het kent. Kijk, de leer van Paulus, de Paulinische leer, dat was de leer van al de apostelen, dat was de leer van Christus. Die is door Luther weer herontdekt en luid en duidelijk verkondigd. Beginnende met die 95 stellingen te spijker op de slotkapel van Wittenberg. Het is nou allemaal een gefluister, een gemurmel. Nou, de woordverkondiging, dat moet een bezuingeluid zijn. Verhef uw stem met macht. Zoals de profeten daarvan gesproken hebben, luid en duidelijk. Ze hebben hun stem met macht verheft. Micha, die had er zo'n blijdschap in, omdat hij alles in God had. Hij had op deze wereld niks meer om te verdedigen. Ja, de rechter Gods, de rechter Gods. En dat is altijd een blijdschap. Om het voor de eer en de leer van Christus, om het voor zijn naam op te nemen. En niet dat de Heere dat voor nodig hebt. Maar iemand die je lief hebt, en dan heb ik het over de liefde van Christus. Die wens je toch graag vrij te verklaren, te verschonen, te verheerlijken, te verhogen. Of niet? Nou, dan kan je toch zien, ik heb vanmorgen gezegd, dat is natuurlijk al decades, als een kankergezwel, ingekankerd. Dat die prediking heeft overheerst van het arme volk van God. En daar bedoel ik absoluut niet spottend hoor, want God zal zich overhouden, een ellendig en arm volk. Maar dat op zijn naam betrouwt. En als je op zijn naam betrouwt, dan ga je ook zijn grote werken verkondigen. Dan ga je ook in de bressen staan, als zijn naam wordt gelasterd. Nou, dat zou eens een wonder zijn. In en door de geest van Christus. En indien de Christus in u liefde is, zo is wel het lichaam dood onder zonde wil. Kijk, dat moeten we meeslepen. Dat dode lichaam. Paulus zegt het toch letterlijk. Zo is wel het lichaam dood onder zonde wil. Maar de geest is leven onder gerechtigheid wil. En dat dood, dat is niet letterlijk dood. Maar dat is die geestelijke dood die al Gods volk hebt ondergaan. En dat zullen ze in het begin nog niet zo zakelijk verstaan. Maar dat geeft de Heer wel licht over. Terugleidend licht, dat is met Paulus ook gebeurd. Natuurlijk. En die was zo radicaal tot bekering gekomen, dat hij in de dadelijkheid al daarvan getuigenis aflegt. En dat is geen misschien hoor, van wat zou het nou zijn, wel eens, niet eens, omhoog, omlaag. Nou mensen. De vaste rots waar Paulus was gezet, dat geldt al Gods volk. En daarin moet je staan naar bevestiging. Zoek het aangezicht des Heren, zoek hem dagelijks. Ja, en ik heb vanmorgen gezegd, dan trekt de Heilige Geest je wel eens uit bed. Omdat de Heilige Geest wil deze aangezicht zoeken. Maar dat luie vlees, ja, dat wordt ook een grote vijand van Gods volk. Van het geloof, laat ik het zo zeggen, van het geloof. Daar krijg je mee te stellen. En dan zet de Heer je ervoor, weer voor een onmogelijkheid. En daar helpt de Heer je door. En dan kom je voor een nog grotere onmogelijkheid. En dan zegt het vlees, houdt dat nou nooit op? Nee, dat houdt nooit op, zolang we in het vlees zijn. Dan hebben we die strijd te voeren. En dan zegt Paulus op het eind van zijn leven, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd voor, dus mijn weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Ja, want die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Niet als je halverwege ermee stopt. Je hebt de kosten niet overrekend. Kijk, daar heb je de afval. Daar heb je de afval. Want er zijn veel meelopers en veel bijlopers. En Gods volk vreest daar menigmaal voor, dat zal ik je wel vertellen. Want als ze op zichzelf ziet, dan moest ze uitroepen, Heer, komt er zonder u nooit doorheen. Nooit. Trek mij, zegt dan de bruid. Dan zal ik u nalopen. Ja, dat is nou het leven des geloofs. Het leven onder de genade. Het leven onder de heerschappij van Christus. En als de Heilige Geest, heb ik vanmorgen gezegd, in ons woont, dan heerst hij daar ook. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet in welke gij en door welke gij verzegeld zijt. Want dat wordt de smart. Om tegen de liefde te zonden. Zoals Petrus deed in de zaal van Caïfas. O mens, dat wordt zo'n bittere wening. Zo'n bittere wening. Zoveel kwaad tegen zoveel goeds. Ontzaggelijk. Want indien gij naar het vlees leeft, daar heb je de warning. Paulus trekt als het ware weer een waarschuwingsbord tevoorschijn. Zo zult gij sterven. Dat zegt hij voor de huichelaars. En tot waarschuwing ook voor het zware volk. Maar indien gij door de geest om dat onderscheid aan de dag te leggen, de werkingen des lichaams hebt gedood. Dat staat er. Er staat niet dat een mens dan maar weer een opdracht krijgt om de werkingen des lichaams te doden. Het wordt wel een wettige strijd tegen een driekoppige vijand. Maar niet dat we nog ons boven water moeten helpen. Nou mens, hou op. Hou alsjeblieft op. Gods volk leeft en daarom voert ze die wettige strijd. Dat is een heilige verzelfsheid. De Heer zegt, ik zal het maken dat gij die strijd voert. Ik zal het maken dat gij in mijn geboden zult wandelen. Niet door het doet dat er wet, maar enkel omdat gij in die goede boom zijt ingeplant, zult gij ook die goede vruchten dragen. Daar heb ik nou. Dat is allemaal werk van Christus. En de Heilige Geest neemt het uit Christus om zijn kerken te verkondigen. En dat is vruchtbaar maken, dat kunt u wel vertellen. En wat krijg je dan? Steeds vruchtbaarder?
Nee.
Nee, want ik heb het vanmorgen al aangestipt. Dat beneden komt kinderen baren. En vruchten dragen, psalmen zingen en belijdenissen doen. En bij Hanna zat de mond op slot. Er zat niks. Maar dat heeft de Heer wel veranderd. Dat heeft de Heer wel heerlijk veranderd. Als in het moment des tijds. En toen heb ze kinderen voor Christus gebouwd. Ja, want breek uit, zegt een apostel, haalt het uit Jesaja aan. Gij die geen barensnood hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn veel meer dan de kinderen der getrouwden. Dus ook een ontzaggelijk geheim. Want als Gods volk enkel op de ongeveer, dan zegt ze, ik ben een dorboom. Een dorboom, verder kom ik niet. Dat is een werken der ongerechtigheid. En dan gaat de Heer die medailles omdraaien. Dat is toch een eeuwig van mijn kinderen. Wij moeten ons leven ontvangen in hem die daar zit aan de rechterhand van de troon des vaders. Kijk, Micha, die had nou alles in Christus, alles in de hemel. En als jij nou je deel, je aandeel in Christus in de hemel is verzekerd, dan kun je zo'n getuigenis afleggen tegen de koningen, tegen de vorsten, tegen de stadhouders, tegen de priesters, tegen de profeten, die daarvan afwijken, afvallen. En dan zet je een stentorstem op. Nou, dat is geen politieke reden hoor. Als je altijd maar die rationele reden wil horen, dan ben je ook te beklagen. Want daarin zit geen wonder. Dat is allemaal beredenering. En dat klopt ook allemaal. Dat hoef je niet te verachten. Als Gideon van Meijeren, nou, die heeft de gave gekregen om dat recht achter elkaar te zeggen. Dat maakt allemaal sens. Maar dat heeft niks met het woord prediken te maken natuurlijk. Als je zo het woord wil horen prediken, dan zou ik zeggen, ga alsjeblieft de wereld in. Of ga politiek bedrijven. Want zoveel als het door de geest gods geleid worden, nou dat is in de politiek natuurlijk helemaal wezensvreemd. Daar is iedereen vijand van. Die zijn kinderen gods. Ja, dan word je aan de hand des geestes geleid. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbereid, wederom tot vrezen. Daar is die oude mens mee bezet. Daar leeft hij in die slaafse dienstbaarheid. Onder de wet, in de zonde. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming. Dat is de geest van Christus. Sta dan in die vrijheid. Want waar de geest van Christus is, al daar is vrijheid. Ja, we zullen het eerst van zingen, gemeente. En wel van Psalm 85. En daarvan het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vree, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid trekt. En wat er verder volgt in dat derde zangvers, Psalm 85.
Oh.
vaders op grond van de verzoening, dan gaat die geest, die inwonende de Heilige Geest, getuigen met onze geest dat wij kinderen God zijn. Daarom zegt de Heer tot zijn discipelen, als ik niet wegga, kan de tweede trooster niet komen, niet tot u komen. En dat was noodzakelijk, want de Heilige Geest moest nog uitgestort worden. Maar dat betekent niet dat de discipelen en de profeten zonder de Heilige Geest waren. Nee, nee. Maar dat behoort ook tot de verheerlijking van de opgevaren Christus ten hemel. Hij stortte zijn geest uit op alle vlees. En dat staat ook in vers 16. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Pinksteren, dat is altijd de krachtigste bevestiging van het kindschap. Er zijn er toen ook velen door de prediking van Petrus tot bekering gekomen. Maar je ziet dan dat Petrus geen mensenvrees meer heeft. Dat is een onderscheid hoor, in het geestelijke leven. Dat moet je echt zeggen. Want als je niet volkomen leeft in de staat onder de genade, dan de duivel die speelt er gelijk op in, dat je daar maar in vrezen. Kijk, dat is nou ook de politiek in onze dagen, om de mensheid vrees aan te jagen. Dat ze dat killervaccin maar aannemen. En de WHO die heeft 10 jaar infectieziekte gepland. Moet je nagaan hoe duivels het allemaal in elkaar zit. Dat is allemaal gefinancierd door Bill Gates, witgewassen door zondag, die maffiadominee. En al die dominees die laten die ketterijen begaan. Nou, dan weet ik één ding, dat de geest gods niet in je leven. Daar ben ik wel verzekerd van. De geest gods had Micha zo bezet dat hij daar de grootste vreugde in had om Jacob te verkondigen zijn zonde en Israël zijn overtreding. En weet je wat die predikanten van vandaag Micha zouden verwijten? Dat hij grote fariseer was. Kijk, dat is godslastering. Dat is de grootste godslastering die er bestaat. Want, dat zegt de Heer Jezus ook tegen Paulus, gaat in der haast uit Jeruzalem, want ze zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. Dat wordt niet verdragen in Jeruzalem. Dat mag ik zeggen, in de gevestigde kerk. Wordt niet verdragen. Christus moest veel verworpen worden door de ouderlingen schriftgeleerden. Dat is vandaag in de dag niet veranderd. Het is alleen maar erger geworden. Het is alleen maar erger geworden. Het levende kind wordt onder al die refo-vlaggen niet verdragen. Nee, want ze hebben een tweemensleer. Ze willen de zonde aan de hand houden. Ze willen naar Christus kijken en tegelijkertijd de Belial de hand reiken. Dat is echt 100% de situatie van vandaag. En er is niks nieuws onder de zon. Zo moet je het niet beschouwen, want dat afvallige volk, de Joden in het Oude Testament, nou, daar kon er ook wat van. Daar kon er ook wat van. Die gruwelijke afgoderij met de Kamos, de afgod van Moab. En met de Moloch. Met de Astarots. Unbelievable. Maar kijk, dat hebben ze in onze dagen allemaal met vrome jassies gekleed. Dat moet je onderscheppen. Ja, je wordt er wel eens moe van dat. En daar moet je eigenlijk niet moe van worden, want misgun hun dan geen ingebeelde zegen, die psalm die we wel eens zingen. Dan moet je ook jezelf verloochenen. Dat kost zelfverloochening. Om die mensen geen ingebeelde zegen te gunnen. Want kijk, wij willen dikwijls barmhartiger zijn als de Heere. Ja, dan wens je maar dat ze zich bekeren. Maar de Heere wenst het helemaal niet. Hij preekt in gelijkenissen. Opdat de fariseeërs zich niet zouden bekeren. Hij gunde hun de zaligheid niet. De soevereiniteit van God wordt bijna niet meer genoemd, maar dat is wel een aanbiddelijke eigenschap van God. Hij is soeverein. Hij verhardt wie hij wil en hij verbreekt wie hij wil. Dat verbreken, dat bedoel ik dan in het kader van de overbuiging, in het kader van de wedergeboorte. God is soeverein. Jacob heb ik lief gehad, Ezo haat. Ik was hier eens op een bijbelkring en zeg, ja, God op alle mensen lief en om Christus lief te hebben, dat is niet zo moeilijk. En dan wou ze zeg maar verder gaan. Ik zeg, oh, wow. Wait a minute. Ik zeg, dat is not what the Bible telling us. Nou, en toen noemde ik dat. God heb Jacob lief gehad en Ezo gehaat. En het mens viel bijna achterover. En ik kreeg nog instemming van al die vrouwen met broeken. Ja, ze zegt, dat kunnen we niet ontkennen, dat staat ook in het Bijbel. Ik zeg, dat heeft alles te maken met de soevereiniteit van God. Ik zeg, en je zit het nou allemaal Ariaans in te kleuren. Algemene verzoening. Iedereen wordt zalig, want je kan zo besluiten om Jezus lief te hebben en klaar. Zeg maar, zo werkt het niet. De Heer Jezus zegt tot Nicodemus, you must be born again. Daar heb je al het dilemma. Dat kan niet door een mens bewerkt worden. Dat kan alleen de Heilige Geest, door de stemmen van de Zoon van God. En dat leven die doorgaan door de enge poort. Daar wordt recht gesproken en vrijgesproken. Nou, daar moet je echt kennis in hebben, want anders twijfel je ook altijd aan de inwoning van de Heilige Geest. Dan vraag je je altijd af, door welke geest word ik nou gedreven? En dan is dat nooit een zekerheid. Dat moet echt zeker worden in je leven. Ja, dan gaat de Heilige Geest getuigen met onze geest. En dan moet ik weer een uitleg aangeven. Niet dat Gods woord daarin tekort schiet, nee. Nee, dat geschiet door woord en geest. De geest getuigt met onze geest door woord en geest. Dat geschiet nooit buiten het woord om. Nooit door hoorbare stemmen of door engelverschijning of door het zien van de regenboog. Dat is allemaal onzin. Ik zeg niet dat die regenboog onzin is, want er wordt in onze dagen ook zwaar misbruik van gemaakt. Dat is echt pure godslastering. Daar denk ik goed aan. Want de regenboog van Gods genadeverbond, de regenboog is gegeven ten aanzien van het verbond met Noach. De aarde zal nooit meer door water vergaan. Maar de regenboog is ook een teken van Gods genadeverbond, want er staat een ronde boog om de troon Gods. Daar zijn alle hemelingen getuigen van. En Gods volk mag het zien door het geloof, want het staat in Gods woord. Ja. Dus als er zo'n godslastering bedreven wordt, en door de kerken is aanvaard al die van God vervloekte regenboogvlaggen. Dat is een van de grootste godslasteringen waardoor de wereld ten onder gaat. Ja, het RD staat er zelfs voor dat transgenderisme. Nou, dat RD zal echt verbranden. Want die God van Sodom en Gomorra die nog steeds dezelfde. Anders kun je de Bijbel verbranden. Als je niet gelooft in de oordelen Gods, dan ben je geen christen. Dat God vertorent zich over de aangeboren en werkelijke zonde, dan ben je niet eens een christen als je dat niet gelooft. En van nature zijn we onder die toren Gods. Want als we als een oude mens leven onder de wet, dan verkeren we onder de toren Gods en dan zijn we verdoemelijk voor God. Ja. Als je die ontwaking mag ontvangen, dan ga je God geloven op zijn woord. Dan word je verloren, dat was hij al. Maar dan ga je het ook ondervinden dat je een verloren mens voor God bent. Waarom? We hebben tegen God gezondigd. En die schuld moet verheffend worden. Die schuld moet verheffend worden. En daar heeft Paulus natuurlijk al alles van gezegd in de voorgaande hoofdstukken. Want dan moet je bij Romeinen 1 beginnen. En dat werd met wonder in mijn leven dat Christus, Romeinen 5 en 6. Als wij nog krachtloos waren, te zijn de tijd voor de goddelozen is gestorven. Nou, daar heb je de uitverkiezing. Daar heb je puur de uitverkiezing. Maar als dat toepassing wordt, ja, dan lees ik voor het eerst, heb ik voor het eerst mijn naam in Gods woord gelezen. Goddelozen. Meer hoef je niet te wezen. Maar mijn midden kan het ook niet, want God rechtvaardigt uitsluitend de goddelozen. God is een God die de goddelozen rechtvaardigt. Niet zoals kort leert, de rechtvaardiging van de gelovigen. Allemaal onzin, allemaal roze onzin. Hoe krijg je verzonnen? Omdat je die kent, ga je dat leren. Ja. Dan neem je de wet er weer bij. En als je de wet erbij neemt, ja, dan moet je natuurlijk in de andere hand wel het geloof ermee smokkelen. Want ja, natuurlijk, zonder geloof gaat het niet. En dan wordt het allemaal één grote beredenering. Net zoals de politieke reden, dat kun je allemaal volgen door beredenering. Dat is allemaal logisch. Maar het geloof is niet logisch. De genade is niet logisch. Dat gaat dwars tegen de reden, tegen de ratio in. Daarom is het ook een eeuwig wonder als de Heer een ziel redt van het eeuwige verderf. Maar dan heb je eerst je straf aanvaard. Die doorgang door de enge poort gaat altijd gepaard met vrijwillige straf aanvaarding. Uw doen is rein, uw vorm is gans rechtvaardig. Ja, als je dat overslaat, dan denk ik dat je die weg gaat bewandelen, droombeeldig, gelijk de dwaze maagden hebben gedaan. En dat kan wel de aanvechting zijn, maar dan gaat de Heilige Geest toch met je de geest getuigen dat je een kind Gods bent. En dan gaat de Heilige Geest de gronden weer aanwijzen. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, dat gebeurde van de week. Dan leidt de Heilige Geest je terug waar die nou begonnen is in de wedergeboorte. En dan gaat hij de grond aanwijzen, want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijn de tijd voor de goddeloze opstorten. Mens brengt niks mee, hoef ik niks mee te brengen. Ja, want het is al geschied, de verzoening is klaar, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, de zonde hun niet toerekenende, maar dat moet toegepast worden. Kijk, nou, alle kerken, alle dominees slaan de toepassing over, want het wordt algemeen gemaakt. In het TD zit je allemaal die algemene rotpraat. Of het moet een paar rotpraat. Want daarmee bedriegen ze zielen voor de eeuwigheid. Billy Graham had het nooit over de toepassing, alleen maar over het geloof. Ja, zonder de toepassing is wel makkelijk om te geloven. Hè? Maar dan vind je de deur gesloten, want dat is niet een waarzaligmakend geloof. Dat wordt in de hel geboren, dat zag hij wel vertellen. Daar wist Hanna alles van, de winnaar wist er niks van, want zij was vruchtbaar. Ze had geloof voor zijn kinderen, vruchten, eten op de plank. En ik zei wel vertellen, als je God moet missen, kun je het niet meer eten. Nou, dan smaakt het je niet, want je hebt geen leven in je ziel. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond. Uw trouwe hulp stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht. Nou, dat is maar zo, dat is maar zo. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht. En dan gaat die grote knecht van de vader schitteren. Want die heeft altijd de ere Gods gezocht, bedoeld. Daartoe is hij gekomen, om de wil des vaders te doen. Om zijn eer te verhogen, om zijn rechten te verhogen. En dan mag je rusten, en dat doet de Heilige Geest. Weet je wat dat is? Dezelfde geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Dan mag je rusten aan de borst van Christus. Want die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. En wat werkt dat? Het bedenken des geestes is leven en vrede. Dat is leven in en uit Christus en vrede met God. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Ja, dat is het geestelijke leven. Dat is het leven des geloofs. En daar kun je geen kleinigheid, om het nou zomaar eens te noemen, kun je overslaan of eruit schrappen. Het is echt geen wiskunde hoor. Het is echt geen wiskunde. Je moet staan naar de godsontmoetingen. Om het zomaar eens met een verzamelwoord te zeggen. Als je wedergeboren bent, verkeer je in de staat der gemeenschap, maar de dadelijke gemeenschap, om te verkeren in die inner cirkel. Niet als een vroom mens, maar als een goddeloze, als een geheel vleeselijk mens. Dan krijgt Christus de eer. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf weer eens opnieuw, dat mag ook klinken. Niet alleen voor de eerste keer, maar ook opnieuw uit zijn mond gehoord. Wat sterveling, dat is de kracht van de heiligmaking. Hou even op, want je doet dat. Al die in elkaar gebreide heiligmakingstheorieën. Ik hou geen stand. Het zijn allemaal heilige huisjes. Die gaat God afbreken. Want een mens opbouwt, breekt God af. Ja. Dan heb je 10 jaar zending bedreven en God breekt alles af. Dat werd openbaar gezegd. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Wat ik geplant heb, breek ik uit. Zelfs het ganse land. Nou, dan sta je weer aan het begin. Dan moet je overal nog gaan beginnen. Komt God daarin tekort? Breekt hij daar zijn heel zijn eigen werk? Nee, want hij werkt in Christus. Dat breekt hij nooit af. Maar wel je bevindingen. Opdat je nou weer eens gezuiverd mag worden. En weer opnieuw, als opnieuw, aan de borst van Christus je rust en vrede vindt. Ja. Altijd maar weer Christus geheel. Christus alleen. Christus alles. Straks, dan zal die blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Ja, dan zullen we met de Heilige Geest doorzitterd zijn. Daarom, zegt Paulus, weet je wat nou het beste is om ontbonden te zijn en met Christus te zijn? Dat is zeer ver het beste. Maar hij dacht niet alleen aan zijn eigen heerlijkheid. Nee, want hij zegt er wel gelijk achteraan. Het is nuttiger om in het vlees te blijven en om maar te zuchten onder dat lichaam der zonde. Voor u, zegt hij, voor u. Nou, dan zet hij toch zijn eigen ik geheel weg. Hè? Ik heb vele kinderen Gods horen zeggen. Met name Rutherford, hij zegt, ik zou de hemel willen verlaten om te zien wat God gaat doen. Ja, dus dat zijn geen hemelbestormers, om het zo maar eens te zeggen. Nee, die willen God verheerlijken in zijn eigen werk. Ja, en dat willen ze ook, kon en mocht het zijn, zien met de ogen des geloofs. En ze zien het ook, want de Heer heeft het in zijn woord geopenbaard. Want ik houd het daarvoor. Ja, dit leven des geloofs wordt met lijden gepaard. Erfgenamen, Gods erfgenamen van Christus, ja. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik had het daarvoor dat het lijden des tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die ons zal openbaar worden. Het is maar een verdrukking van 10 dagen. Ja, kijk, bij het huidige christendom, en daarom die opmerking van Baudet,
Zijn oogmerk was niet om de christenheid te belasten. Het is wel een godslastelijke opmerking wat hij toen maakte. En dat moet hem ook aangezegd worden. Dat moet hem ook aangezegd worden. Maar er zijn geen John Knoxen meer. Er zijn geen reformatoren meer. Luther en Calvijn, die stonden in de bressen. Nou, dat is al decades weg. Dat is al decades futie. Want men heeft de ergernis van het kruis teniet gedaan. Het mag niks meer kosten. Nou, dan gaat het je straks alles kosten. Dan gaat het je straks alles kosten. Want hier verbindt Paulus dat er naadloos aan, want ik houd het daarvoor dat het lijden des tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dan gaat hij het verder uitwerken zoals we u hebben voorgelezen. We kunnen dat nu niet meer doen, want de tijd is alweer op. Maar dit was het thema van de prediking. Het onderscheid tussen vlees en geest. Het onderscheid tussen wet en evangelie. Het onderscheid tussen het leven onder de wet van die oude mens. Dat is vijandschap. En het onderscheid van het leven onder de genade in door het evangelie van Christus. Dat is leven en vrede. Dus één is vijandschap. En dat moet die rijke man, moest dat in de eeuwigheid uitwenen in de eeuwige zaligheid. Want hij had altijd met zijn vrome gezicht in het vlees geleefd. En vleeselijke bedenkingen daarbij gevoegd. En misschien was hij wel ouderling in de kerk, staat er wel niet bij. Hoef het er ook niet bij te verzinnen. Maar het ging er allemaal heel vroom aan toe. Alle dagen vrolijk en prachtig. En als dat je deel is, nou ja. Ik zal u nog één ding voorlezen. Ten aanzien van de eindtijd. Wat John Flavel daarover heeft gezegd. En het zijn profetische woorden. Wanneer het einde van de wereld nadert. Dan zal het menselijke leven veel veranderingen moeten ondergaan. En door de overheersing van allerlei goddeloosheid. Hoe langer hoe slechter worden. En wel zover dat deze tegenwoordige eeuw, waarin de zonde en goddeloosheid de hoogste trap heeft bereikt, vergeleken met die verdorven en onverbeterlijke eeuw, rechtvaardig mag worden geoordeeld een gelukkige en gouden eeuw te zijn. Want de rechtvaardigheid zal hoe langer hoe minder worden, maar de goddeloosheid, de hebzucht, de wellust zal vermeerderen, zodat wie een matig godsdienstig leven leidt, een prooi van de goddeloze zal worden en door de onrechtvaardige zeer gekweld zal worden. De verkeerden van hart zullen alleen voorspoed hebben en gelukkig zijn, tussen aanhalingstekens, terwijl het volk des Heeren allerlei kwade behandelingen zal moeten ondergaan en tot grote armoede vervallen. Er zal geen recht meer zijn, de wetten zullen worden verbroken. Niemand zal dan enig ding bezitten. Het zijn de profetieën van Klaus Schwab. En dat is al een eeuw eerder verzonnen hoor. Kom bij Hitler vandaan. Dat is het communisme. Hè? Er zal niemand iets bezitten. Niemand zal enig ding bezitten dan alleen wat onrechtvaardig is. Of wat onrechtvaardig is verkregen. Of dat hij met geweld moet verdedigen. Roverij en geweldpleging zullen de overhand hebben. Er zal geen trouw meer zijn onder de mensen. En er zal ook geen trouw meer onder de mensen worden gevonden. Ook geen vrede, geen menselijkheid, geen schaamte, geen waarheid, nog veiligheid of orde. Maar aanhoudend verdriet, want de gehele aarde zal in de verwarring zijn. Geruchten van oorlogen zullen overal worden gehoord. De volken zullen in opstand zijn en elkander aanvallen. In de naburige staten zullen oproeren zijn. Ja, verwoesting zal het kenmerk van heel de aarde zijn. Alles verwerpende. En de aarde zal eruit zien als een korenveld in de oost. Nou, dat zijn toch profetische woorden, want dat gaat in onze dagen allemaal letterlijk in vervulling. Letterlijk! Maar het koninkrijk van Christus is niet van deze wereld. De duivel die vist achter het net. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar de duivel heeft aan mij niets, zegt de Heer Jezus. Maar dan maakt de duivel ervan, en die reformatorische kranten maken ervan, alsof zij de macht hebben. Terwijl de Heer Jezus zegt, ik heb alle macht in hemel en op aarde. Want de duivel, die voert zijn kwade plannen uit, maar Christus is in controle. Christus is in controle. Dat is moeilijk te geloven, zelfs voor de ware kinderen gods, soms moeilijk te geloven. Hoe is het mogelijk dat als Christus alle macht heeft in hemel en op aarde, en alles te zeggen heeft, dat dit alles zo moet geschieden? Ja, want je moet goed verstaan, dat de ondergang van de antichrist, dat behoort tot de enige troost bij de levende steun. En die moet tot een climax komen. Openbaring 14. Daar heb de Heer hem licht in gegeven. Ze moeten de maanden zonde vol zondigen. Dat moet. Many nations, one voice. Totdat de grote klap komt. En in één uur
dan zal dat beest uit de afgrond vernietigd worden. En dat is tot grote troost van Gods volk. Ja? Ook al door het geloof, ook al is het nog niet gebeurd. Het geloof ziet het alsof het al gebeurd is. Vertroostelijk kan we dan met deze woorden. Ik heb het u voorzegd, zegt de Heer Jezus zoveel keren. Ik heb het u voorzegd. Ja, we zijn er niet op bedacht. Want vlees, ja, dat leeft maar vleeselijk voort. Maar als je een kind van God mag zijn, dan kun je niet buiten zijn vaderlijke gunst. Uw gunst trekt meer dan de uitgezochte spijzen. Nou, ik weet het absoluut bij ondervinding. Als je een levende ziel hebt, dan heb je werkelijk geen leven. Nou, dan zouden ze je gouden schalen voor je neus zetten, je zou het er eenmaal over achter. Weg wereldweg schattig, je kunt het niet bevatten. Ja, en er zijn ook tijden dat je niet verder komt. Want dan durf je dat niet uit te spreken. Ik heb alles verloren door Jezus. Ja, wel alles verloren, maar. Dan moet de Heer weer als opnieuw zijn aangezicht en gunst tot je wenden. Dat heeft de Heer gedaan. En dan kan je weer ademhalen. En dan krijg je Gods woord ook weer zo ruim, zo'n ruim hart. En dat is het hart van Christus, hoor, dus niet mijn hart. Maar dan geeft de Heer zo'n ruimte in je ziel. Want dan heeft de Heilige Geest getuigd met onze geest. Niet alleen dat we kinderen God zijn, maar dat zie je onhaastelijk. Dat komt dan ook in de focus van het geloof. En dan ga je eruit zien. En dan ga je het uitroepen. Kom haastelijk, oh, want dan is alle leed geleden. Hier een verdrukking van 10 dagen. In de wereld zult je verdrukking. Maar goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Amen. Heren, wat een heerlijk evangelie. Wat een heerlijke leer. Dat onderscheid tussen vlees en geest. Dat onderscheid tussen wet en evangelie. O, gij brengt het. De uwe in het hart. Want gij zegt tot uw discipelen. Het is u gegeven om de verborgenheid van het evangelie te verstaan. Maar anders is het niet gegeven. Heere, gij mocht uw koninkrijk nog uitbreiden. Ook onder ons. Zelfs onder de kleine kinderen. Het ongeboren leven. Heere, o, dat het tot uw eer geboren mag worden. Gedenk de moeder, Heere, mag gij ze ondersteunen. Gij hebt toch gezegd, ik zal dragen en redden. Met smart zult gij kinderen bouwen. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Verheerlijk van uw naam en kracht. Om Jezus uw naam. Gemeente, nog zingen van het laatste vers van Psalm 85. Dat is een heerlijk vers. Dan wordt genagen waar ik blij ontmoet de vrede met de kus van terecht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid zie weer van zemelsboog. Dan zal de Heer ons het goede weer doen zien. Dan zal het land zijn volk haar verbinden. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht. Hoor je het? Dat is de orde. Hij zet zal om waar hij zijn treden richt. De vierde vers van Psalm 85. Thank you. u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.